Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat pastor Wim Vlooswijk uit Hilversum. Uiteraard geldt het welkom ook voor de mensen die de dienst later zullen beluisteren. We zijn blij dat Jan van Veldhuizen zodanig hersteld is dat hij vandaag het orgel weer kan bespelen. Welkom terug Jan. De koster vandaag is Jan van Doren. De eerste collecte is bestemd voor het werk van Kerk in Actie in Libanon. U vindt hierover informatie in de liturgie. De tweede collecte is voor de kerk. De bloemen uit de kerk gaan deze zondag naar Jan Hoekstra als dank voor onder andere het maken van de prachtige liturgieën in de afgelopen jaren. Volgende week zondag, 30 juni, is de laatste zondagse eredienst in ons kerkgebouw. Deze dienst begint 's middags om 3 uur. De voorganger is onze pastor, dominee Annemieke Parmentier, en het koor Inspiration verleent haar medewerking aan de dienst. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in het honk. U bent hiervoor, als het goed is, inmiddels ook per post uitgenodigd. Van harte welkom dus. Na de dienst van vandaag zien wij u graag in het honk voor een kopje koffie of thee. Ik wens ons allen een goede dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
Die niet loslaat als zijn hand omhoog.
Wat zijn wij, Heer, zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Neemt u ons leven in uw hand, reinig ons van ongerechtigheid, vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn en hoeders van mensen. Amen. Hij spreekt tot de wind en de golven. In het leven kan het stormen en waaien. En golven worden mens soms te veel. Hoe zal je dan geloven dat er iemand is die jou daarbij helpt, die een houvast is. Je kunt als gelovige soms gemakkelijke antwoorden geven. Maar als er werkelijk nood is, zijn er geen gemakkelijke antwoorden. Uiteindelijk komt het dan aan op vertrouwen. Op ook mensen die er voor je zijn en die dat vertrouwen versterken. We staan hier als gemeente natuurlijk ook in een onzekere situatie. Ook wij moeten loslaten, naar de overkant varen. Nou is Hilversum de overkant niet zo ver en daar ligt niet veel water tussen. Maar toch, loslaten. En we zullen vandaag luisteren naar de schrift en we zullen zoeken naar antwoorden, maar bovenal bidden om vertrouwen. Ik wens u een goede viering. Laten we eerst nog bidden voor de nood van de wereld. Dank je. Aan het begin van deze dienst bidden wij voor de nood van de wereld. Want er is zoveel nood. Voor al die plaatsen waar het zicht op u is verdwenen. Door oorlog en vernietiging. En waar het leven van een mens niet meer lijkt te tellen. Om ontferming bidden wij voor al die mensen die wanhopig proberen onze rijke wereld binnen te komen. Terwijl wij zoeken naar wegen om ze buiten te houden. Ontferm u over hen, ontferm u over ons. Breng ons samen in Jezus' naam. Wij zoeken hier uw aangezicht. We zingen ons loflied.
Thank you.
Laat ons bidden. Eeuwige God, Schepper, Heer en bondgenoot, U hebt ons hier samengebracht om een woord, om een teken, om het besef dat U er bent voor ons en er zal zijn, ook in moeilijke tijden. Open ons hart voor uw woord. Help ons de tekens en de woorden te verstaan, opdat wij gestalte mogen zijn van u, door Jezus uw Zoon in de kracht van de Geest. Amen.
De eerste lezing is uit Job 38, vers 1 tot en met 11. Toen antwoordde de Heer Job vanuit een storm. Hij zei: Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden, de hemelbewoners juichten van vreugde? En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk. En zei: tot hier en niet verder. Dit is de grens die ik je trotse golven stel.
Thank you.
evangelielezing is uit Markus 4, vers 35 tot en met 41. Daarna zingen we het aangegeven lied. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?
Beste medegelovigen, als stormen over het leven razen, als de golven in het leven zo hoog worden dat je erin dreigt onder te gaan, waar vind je dan houvast? Wie neemt het dan voor je op? Er was een veel gebezigde uitspraak dat een mens krijgt wat hij verdient. En niet zelden wordt daar God bij gehaald. Hij zal er wel een bedoeling mee hebben. En een bepaalde categorie mensen zoekt de oorzaak van het lijden nog steeds in een straffende God. Ook tijdens de coronapandemie waren die geluiden weer te horen. In het klassieke verhaal van Job komt dat allemaal terug. Als Job zich beklaagt over het buitensporige lijden dat hem treft en daarvoor zelfs God ter verantwoording roept, wat doen dan zijn vrienden? Zij willen zich van zijn klacht ontdoen door hem aan te klagen. Je zult het wel ergens aan verdiend hebben. God straft immers nooit zonder reden. En als Job zo'n God niet wil, en als het ware God hun God afzweert, dan wordt hij door zijn vrienden als een ongelovige en godlogenaar zelf aan de kant geschoven. En het effect is dat Job in al zijn lijden ook nog eens door zijn vrienden in de steek wordt gelaten. Nog meer reden om God aan te klagen. En dan komt het antwoord van God. En je zou verwachten dat God zou zeggen, Job, je hebt gelijk. Je zou verwachten dat God Job excuses zou maken. Maar dat doet de eeuwige niet. Maar in zijn antwoord ontkent hij niet de pijn van Job. In het antwoord beschuldigt hij Job niet, maar in het antwoord daagt hij Job uit om ondanks zijn eigen lijden het grote verhaal van God voor ogen te houden. Was jij erbij toen ik de aarde grondvestte? Wie stelde haar grenzen vast? De grote vraag vandaag is, hoe kunnen mensen in extreem lijden blijven geloven in een God die hen draagt? Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog werd de vraag gesteld, kun je nog geloven na Auschwitz? En diezelfde vraag klinkt als je ziet wat er gebeurt vandaag in Gaza of in Soedan. Duizenden, ja, miljoenen mensen gaan onder in het geweld wat hen overspoelt. Waar is God? In het antwoord van God aan Job gaat het over de schepping. Ik heb ooit eens horen uitleggen dat het bij schepping gaat om orde aanbrengen in de chaos. Scheiding maken tussen licht en donker, tussen zee en land. En daarom klinkt het ook, hij stelde grenzen aan de verwoestende zee. Terwijl wij ons afvragen of er nog wel een grens is aan de klimaatverandering, of die nog wel te stoppen is, zegt het geloof aan Israël dat de eeuwige grenzen stelt aan de natuurkrachten en dat chaos niet het laatste woord heeft. En eigenlijk zegt God in zijn antwoord aan Job, als ik bij de schepping grenzen gesteld heb aan de vloed, zal ik dan nu jou overlaten aan al het kwaad dat jou treft? In de Bijbel is water vaak het beeld van het leven en de zee het beeld van de dood. En als we vandaag in het evangelie lezen dat Jezus zijn leerlingen voorstelt om naar de overkant te varen, dan is dat meer dan een historische mededeling of een geografische aanduiding. Die overtocht is het beeld van het leven. Huub Oosterhuis zegt in een prachtig gedicht, Uittocht, we moeten landinwaarts varen in bootjes van averij. We moeten landinwaarts varen omdat wij voor goed bestaan. Als mensen moeten wij over het water heen naar de overkant. Ook al weten we niet hoe die overkant eruit ziet. Wat we wel weten is dat het op die tocht kan stormen. In het evangelie gebeurt dat ook. De apostelen worden bang. En even lijkt het erop dat ze alleen gelaten worden. Jezus, op wiens voorstel ze die overtocht maken, hij slaapt. Maar als zij hem wakker maken, spreekt hij tot de golven. God en ook Jezus handelen niet zomaar dat je achterover kan leunen. Hij lost het wel op. Het lijkt erop dat Jezus telkens weer gewekt moet worden. En dat pas als hij wordt opgewekt, we ontdekken dat er leven is door dood heen. En dan spreekt Jezus. Eigenlijk doet Jezus daar wat er gebeurt bij de schepping. Zoals Gods woord de golven begrenst, zo begrenst Jezus het water van de dood. In de woorden die hij gebruikt lijkt het of hij spreekt tot een beest, tot een monster. Zwijg, kop dicht. In dit verhaal van de storm op het meer vertelt de evangelist over de verwondering van de leerlingen dat Jezus hun angst voor wat hun leven bedreigde wegnam. In hem werd Gods scheppende woord heel concreet en kwam ze dichtbij. In hun overtocht over het water van het leven hoefden ze niet alleen te gaan. Hij ging met hen mee. En ook al leek hij te slapen, uiteindelijk toen ze hem wekten, gebeurde toch wat in dat oude scheppingsverhaal gebeurde. Hij stelde grenzen aan het verwoestende water. De dood en vernietiging hadden niet het laatste woord. Ik heb me natuurlijk afgevraagd wat dit verhaal betekent voor al die mensen die in deze tijd overspoeld worden. Soms letterlijk door de golven van het water als bootvluchtelingen de overtocht naar Europa maken. Maar ook figuurlijk als ze met miljoenen op de vlucht slaan en blijven in tenten kampen. Zonder uitzicht op een beter bestaan. En het enige wat ik kan bedenken is dat hij in dat evangelieverhaal bij hen in de boot is gestapt. Dat hij met hen meeging. Is het misschien zo dat als wij in zijn naam in de boot stappen bij al die mensen die bedreigd worden, dat daar een begin is van toekomst? Dat als wij hem daar tot leven wekken, zou ik bijna zeggen, tot wakker maken, als wij die mens in die ander zien, zoals dat in dat lied van die, wat we zojuist hebben gezongen met elkaar, stem als een zee van mensen, een stuk wrakhout dat een mens blijkt, zongen we. Is het misschien zo dat daar iets gebeurt van een woord dat sterker is dan storm en zee? Dat daar een begin is van toekomst? Je kan soms mensen meemaken die zo geslagen zijn door het leven dat je er geen zinnig antwoord meer op kunt geven. Dat een verwijzing naar God blasfemie is. Mensen die misschien zoals Job zeggen, waarom? Waar is God? Dat je dan alleen maar zwijgend aanwezig kunt zijn en dat je elkaar als mens ontmoet en die ander niet loslaat. En dat je dan samen het geloof levend houdt in die ene die niet loslaat wat zijn hand begon. Het is misschien maar heel weinig. Een mens wordt daarin heel kwetsbaar. Je kan niet wijzen op een God die van boven alles stuurt. Maar je kan wel zichtbaar maken dat er toch iets is van verbondenheid. Dat er toch iets bestaat als gedragen worden door de diepste diepte. Dat er toch iets is van verrijzenis en nieuw leven. Dat geldt ook voor elke gemeenschap, voor elke samenleving. En deze gemeenschap, zoals ik in het begin zei, moet naar de overkant varen. In bootjes van averij. Natuurlijk, er gaat altijd van alles mis. Maar we mogen vertrouwen dat er één is die grenzen stelt aan storm en zee. En die ene mogen en moeten we wekken. In Jezus' naam. Amen. Laten we danken en voorbeden doen. Goede God, we danken u voor alle leven en alle medeleven die wij dagelijks ondervinden. We danken u voor wat er onder mensen tot stand komt telkens weer, aan goedheid, aan zorg, aan liefde, aan inzet, aan strijd voor het goede. En we bidden u voor al die mensen die desondanks zich vaak alleen voelen. Hele groepen mensen, maar ook individuele mensen. We bidden voor hen om kracht, om hoop, om vertrouwen, om verbondenheid met anderen en uiteindelijk dat ze zich gedragen weten. We willen bidden voor onze samenleving in Nederland, maar ook in heel Europa, waar mensen tegenover elkaar komen staan en daarmee zich afsluiten. Geef dat er altijd weer mensen zijn die de verbinding zoeken, die uw gestalte zijn voor elkaar, voor de ander. We bidden vandaag voor al die intenties, al die gebeden die wij met ons meedragen. We danken voor de liefde. We bidden voor de zieken. We bidden voor de bedroefden. We bidden voor mensen die hun geloof in de goedheid van u zijn verloren. En wij gedenken hen die wij door de dood moesten verliezen. In een moment van stilte bidden we voor al die gebeden die leven in ons hart. Bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Voor wij van hier gaan en de zegen ontvangen, nog een paar woorden. Ik keek net opzij en daar zag ik het schilderij hangen dat Jan zo keurig bij het evangelie had geplakt. Een scheepje in de golven en ik wist niet dat het zo dichtbij was, Jan. Mooi. En in ieder geval, het drukt iets uit van de kwetsbaarheid, ook van deze gemeenschap. En laten we als we de zegen ontvangen ook vooral ook bidden dat degenen die tot deze gemeenschap behoren, dat ze ook zullen blijven beleven. Mogen de goede God ons zegenen, ons en onze wereld, ons en alle mensen voor wie wij zorg dragen, maar ook de lieve mensen die zorg dragen voor ons, mogen God ons allen zegenen, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.